Meisjes en jongens, zusters en broeders, hartelijk welkom in deze jeugddienst waarin mevrouw Bouma uit Zeist voor zal gaan. Ook de gasten zijn van harte welkom. We vinden het fijn dat jullie en u er zijn en we hopen dat we een goede en gezegende tijd met elkaar zullen hebben. Verder begroeten we hen die via de kerktelefoon of internet met ons verbonden zijn. Er speelt vandaag een combo onder leiding van Jaap Mulder. Bij de voorbeden is vanochtend aandacht besteed aan Juno, de dochter van Aletta Kwant, broeder en zuster Valsta en de landelijke vergadering van onze kerken die volgende week gaat beginnen. Er wordt een collecte gehouden voor de commissie Steunbehoevende Kerken en als je na de dienst vragen hebt, dan kan je die stellen aan mevrouw Bouma. Zij staat dan achter in de kerk. We gaan nu zingen E102 en 150.
En voordat we dat doen, komt er eerst een filmpje. Ter introductie van het thema Gods weg, Gods wet als wegwijzer.
Zo, het filmpje wat u net heeft gezien is gemaakt door Jiri en Maarten. En ik zal er later in de dienst nog op terugkomen. Ik ga nu nog niet te veel uitleggen. Want we beginnen eerst de dienst om met onze afhankelijkheid te belijden van God, de Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft. En die trouw is aan ons, die ons niet loslaat, die niet de schepping loslaat die hij is begonnen. En hij wil ons groeten met zijn genade en vrede. Ook namens zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Amen. En nu gaan we met elkaar zingen. En Hans zal dat ook nog inleiden. Dan zal nu Timon met ons gaan bidden. En na het bidden zingen we een lied uit de opwekking voor kids. En het is een bewerking van Psalm 25. En het is een misschien wat onbekend, dus de band zal hem eerst voor zingen. Niet eens alleen voor spelen, maar ook zingen. Maar laten we eerst bidden.
Laten we samen bidden. Heer God, trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat we bij u mogen komen om uw zegen te vragen over deze avond, over deze dienst. Vader, dank u wel dat we bij u mogen komen. Heer, dat we ook onze afhankelijkheid naar u toe mogen uitspreken. Heer, dat we zonder schroom bij u mogen komen, zoals we eigenlijk allemaal zelf zijn, Heer. Allemaal met onze eigen dingen die we meenemen, Heer. U kent ons allemaal apart, maar ook ons als gemeente. Heer, en zo willen we bij u komen. Wilt u ons één maken vanavond? Wilt u ons samen laten zijn? Heer, mogen we uw woord openen, daaruit lezen, Heer. En Heer, wilt u ons open laten zijn voor dat wat u wilt zeggen vanavond? Heer, mogen we uw woord ontvangen en er ook naar leven. Heer, en wilt u uw woord ook in ons doen groeien, dat we er ook buiten deze dienst mee aan de slag mogen gaan, Vader. En mogen we hier bijeen ook komen om elkaar erin te bemoedigen, om elkaar erbij te helpen. Heer, om één te zijn en zij aan zij hier u te aanbidden. En op die manier ook na deze dienst ook de wereld weer in te stappen, Heer, aan het begin van deze week. Heer, en zo komen we bij u in afhankelijkheid, Vader, om u in eerste instantie lof te prijzen. Heer, om u groot te maken om wie u bent en wat u doet in ons leven, Heer, en ook wat u aan ons geeft als gemeente. Heer, wilt u bij ons zijn nu in deze dienst? Wilt u ons zegenen met uw Heilige Geest? Heer, en wilt u woorden van leven tot ons spreken? Heer, dat bid ik in genade, in afhankelijkheid van u, tot eer van uw naam. Amen.
Zal Fenna met ons lezen uit de Bijbel, Psalm 119, vers 33 tot 40.
Wijs mij, Heer, de weg van uw wetten, dan volg ik die tot het einde toe. Geef mij inzicht en ik zal uw wet volgen, hem onderbouwen met heel mijn hart. Laat mij het pad gaan van uw geboden, dat is mij het liefst. Neig mijn hart naar uw richtlijnen en niet naar uw winstbejag. Houd mijn ogen af van wat leeg is. Laat mij uw wegen gaan en leven. Kom uw beloften aan uw dienaar na. Dan zal ik van ontzag voor u vervuld zijn. Houd spot van mij af, die beangstigt mij. Maar uw voorschriften maken mij gelukkig. Hoe verlang ik naar uw regels? Doe mij leven in uw gerechtigheid.
Ja, de wegen die de wet ons wijst, daar gaat het over vandaag. En de Bijbel prijst de mens gelukkig die dit verlangen heeft om Gods wegen te kennen en er ook op te wandelen. En daarom gaan we met elkaar zingen Psalm 1, welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Ja, een prachtige psalm is dat, die psalm 119. Een lange psalm die helemaal draait om Gods wet. En het stukje wat we net hebben gelezen gaat ook vooral om dat verlangen om op Gods wegen te wandelen. Om ook de wet te gebruiken als een wegwijzer voor ons leven. Wijs mij de weg die ik moet gaan. En dat klinkt prachtig om... Ja, dat verlangen te mogen uitspreken naar God, dat je wil leven zoals Hij het wil. En nou zagen we in dat filmpje een jongen telkens de weg vragen aan mensen. En wel de weg vragen, maar uiteindelijk niet die weg bewandelen. Het is natuurlijk goed of mooi om dat verlangen uit te spreken, maar om er ook echt daadwerkelijk naar te leven, is een tweede stap. Dus bij dit thema kwamen er een aantal vragen bij mij op, eigenlijk toen ik er thuis over aan het nadenken was. Ten eerste, wat bedoelen we eigenlijk als we het hebben over de wet? Welke wet is precies onze wegwijzer? Hebben we het dan enkel over de 10 geboden? Hebben we het over alle geboden uit het Oude Testament? Of hebben we het dan enkel over de leer van Christus, de woorden die Jezus aan ons gesproken heeft. En een tweede vraag is eigenlijk, waar leidt die wet ons naartoe? Waar komen we op uit? En welke wegen bewandelen we nou eigenlijk? En daarover nadenken, dan moest ik denken aan dit boek. Het is een beetje een klein plaatje geworden. Ik heb dat onlangs gelezen. Het heet in het Nederlands Een jaar leven volgens de Bijbel. Er is veel over te doen geweest. Ik weet niet of u er iets van heeft meegekregen in de media. Het is een boek geschreven door een Amerikaan. Hij heet Arnold Jacobs. En hij is een geboren Jood, maar een getogen atheïst. Hij is ongelovig opgegroeid. Hij heeft er ook niet veel met geloven of ook geen gelovige mensen in zijn omgeving. En hij staat bekend om zijn bijzondere projecten en ook langdurige projecten. Zo heeft hij een vreemd boek geschreven over een encyclopedie. En dit was zijn volgende project. Hij wil een jaar leven volgens de Bijbel. En hij is daar niet licht aan begonnen. Niet zomaar. Hij heeft eerst daarvoor nog een jaar gestudeerd. Hij heeft de hele Bijbel van A tot Z doorgenomen. Alle geboden opgeschreven. In ieder geval waarvan hij dacht dat het geboden waren. Gecategoriseerd. Dus in verschillende onderdelen onderverdeeld. Hij is te raden gegaan bij allerlei geestelijke, Joodse, christelijke, evangelische, Rooms-katholieke. Hij is naar allerlei kerken geweest, allerlei seminars bezocht, één op één gesprekken gehad, om ook de interpretatie van die wetten goed te krijgen. En toen heeft hij het jaar ingedeeld in twee delen. En het grootste gedeelte van het jaar heeft hij geleefd volgens de wetten van het Oude Testament, omdat dat immers het dikste boek was. En het laatste stukje van het jaar heeft hij geprobeerd te leven volgens het Nieuwe Testament. En daarbij nam hij ook regels in acht als keer je andere wang toe of heb je vijanden lief. En hij probeerde dat echt handen en voeten te geven in zijn dagelijks leven. Dus het is ook niet een lachwekkend project. Hij nam het echt serieus. Natuurlijk staan er heel veel leuke anekdotes in het boek. Maar uiteindelijk is het wel een serieuze zoektocht geweest. En het bleek een hele lastige weg die hij moest gaan. Sowieso kennen wij denk ik lang niet al die wetten meer uit het Oude Testament. Maar hij ging er eens even flink mee aan de gang. En daardoor kwam hij er ook echt zo uit te zien. Je kunt filmpjes terugkijken op YouTube hoe hij echt zo over straat loopt. Hij laat zijn haren groeien. Hij draagt een wit onderkleed. Een mantel met geen gemengde garen, want dat mag niet volgens de Bijbel. Hij eet volgens de spijswetten. Hij probeert zelfs offers te brengen. Hij slacht geen dieren, maar hij verzint een andere manier. En hij merkt dat hij stuit op heel veel weerstand. Allereerst in zijn directe omgeving, want zijn vrouw en zijn gezin doen niet mee aan dit project. En die worden er knettergek van. En zijn vrienden ook, want het is lang niet meer de gezellige man die hij vroeger was. Hij drinkt geen wijn meer, ja, één keer per jaar. En heel vaak zegt hij, als ze vragen, ga je mee daar en daar naartoe, zegt hij, moet ik eerst even thuis kijken of ik dat wel mag. Dus het werd een heel irritant mannetje eigenlijk. En hij merkt ook dat het ingewikkeld is om te leven volgens de Bijbel. Hij vindt de Sabbatsrust bijvoorbeeld het allermoeilijkste gebod. Hij neemt dat ook heel serieus, dus wil geen mail checken, geen telefoontjes plegen voor zijn werk. En het lukt maar een enkele keer in dat jaar om echt die rust te pakken. En aan het eind van het jaar, ook aan het eind van het boek, maakt hij de balans voor zichzelf op. Wat is er nu met mij gebeurd? Waar heeft deze weg mij toe geleid? En hij zegt dat hij een veranderd mens is. Hij is geen Gandhi geworden, maar hij is wel veel bewuster gaan leven. Bewust van zijn omgeving, bewust van alles wat hij opmaakt, bewust van alles wat hij eet, bewust van de noden van anderen. Hij is veel vrijgeviger geworden, veel rustiger en veel attenter. Hij zei, ik ben echt veranderd en hij gaat ook proberen om niet al die wetten meer, maar veel van dat mee te nemen in de rest van zijn leven. Het jammere is alleen dat het hem geen stap dichter bij God heeft gebracht. Hij heeft heel veel keren per dag gebeden. Hij heeft alles gedaan wat moest volgens de wetten. En nog heeft hij God niet ontmoet. Ook niet in al die diensten die hij bezocht. Het heeft hem in die zin niet geraakt. En dat vond ik wel heel frappant aan dit experiment. Dat de wet hem geen centimeter dichter bij God heeft gebracht. En toen dacht ik, hoe functioneert die wet dan als wegwijzer in het leven van een gelovige, in het leven van een christen? Want als ik bij mezelf te raden ga, heb ik ook wel eens andere ervaringen met de wet. En ik denk veel mensen om mij heen ook wel. Ten eerste krijg ik ook wel eens het benauwd van al die regels. Als je dat echt leest, hoeveel regels er in de Bijbel staan, dan heb ik soms ook wel eens de neiging om, net zoals de jongen uit het filmpje, toch maar de andere kant op te lopen. Want het is niet een gemakkelijke weg die de Bijbel ons wijst. Gods tom-tom leidt ons niet altijd op de brede snelwegen, maar zorgt altijd wel voor een omleiding, waardoor je over een... wat ik vanochtend ook heb ervaren. Je moet altijd de langste, de moeilijkste, de meest hobbelige weg nemen. Waardoor je soms wel eens denkt, ja, ik kies toch voor die makkelijke manier. Die snellere weg, die slimmere weg. En toch zegt de Bijbel dat de wet de goede weg wijst. Waar het fout gaat, dat is bij ons dus. Wij mensen gaan telkens weer de fout in. En op zeer veel verschillende manieren. Door inderdaad andere wegen te kiezen. Maar het kan ook precies die andere kant op gaan. Dat we veel te fanatiek worden. Dat het volgen van de wet een doel op zich wordt. En daar zijn we ook voorbeelden van in de Bijbel. Ik noem met name de Farizeeën, die toch altijd een beetje de gebeten hond zijn. Maar wel een voorbeeld van hoe het kan gaan als je te fanatiek met Gods wetten aan de slag gaat. Dan ga je je blind staren op de wet. En dan weet je niet meer waarom je eigenlijk die weg nog volgt. En het gaat bij hen zelfs zo ver dat het hen in botsing brengt met de Zoon van God zelf. En onze apostel Paulus is daar ook een perfect voorbeeld van. Van iemand die met God zelf in botsing komt vanwege zijn fanatieke wetticisme. Hij is zo fanatiek met die wet bezig dat hij de kerk van Christus vervolgt. En als Paulus eenmaal bekeerd terugkijkt op zijn leven als wetticist, als fanaticus, dan is hij ontzettend teleurgesteld in die wet als wegwijzer. Hij zei, die wet als wegwijzer die mij op de weg naar het leven moest leiden, heeft mij geleid naar de dood. Ik was eigenlijk dood door de wet. Ontzettend teleurgesteld in de wet. En ook teleurgesteld in zichzelf. En dat is iets wat ik heel erg herken. Dat juist in dat fanatieke, dat je het toch goed wil doen voor God, hem keer op keer teleurstelt. Dat hoe goed je het ook wil doen als mens, altijd maar weer in de fout gaat. Mooie wegwijzer is die wet. Dikke teleurstelling. In de wet zelf en in onszelf. En Paulus zegt daarmee niet dat de wet heeft afgedaan. Maar hij zei, dit is nou juist de functie van de wet geworden voor ons mensen. De wet leert ons onze zonde kennen. En dat is niet zo'n leuke functie. Maar zij, het heeft een hele goede reden. Want zo leren wij ons verootmoedigen, met een duur woord, klein te maken. Onze grenzen te kennen. En op deze manier wijst de wet ons uiteindelijk de weg naar Christus. Want juist wanneer je je bewust bent van je zonde, klinkt de genade die Jezus ons brengt als muziek in de oren. Want Jezus is het die het goed maakt tussen God en ons, die onze zonde heeft gedragen. Hij is het die het weer... Ik ben er helemaal uit. Juist die wet brengt ons naar Christus, brengt ons onder aan het kruis. Juist die wet zorgt ervoor dat wij beseffen dat we het niet van onszelf hebben te verwachten. Dus die teleurstelling van ik kan het niet zelf, slaat dan om in ik hoef het ook niet zelf. Jezus maakt het goed voor mij. Dus die wet heeft als functie om ons naar Christus te leiden. En heeft ook als functie om ons te doen beseffen dat wij hulp nodig hebben. En daar zorgt God ook zelf voor in de vorm van zijn Heilige Geest. En dat belooft hij al in het Oude Testament, in Jeremia 31. We kunnen het ook daar lezen. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met mijn volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dan dat ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. En die belofte komt uit in het werk van Jezus Christus en in het werk van de Heilige Geest. Want wij mensen die telkens het verbond verbreken door onze eigen weg te volgen, wij mensen worden veranderd door God zelf. De wet die eerst van buitenaf op ons afkwam en ons neerdrukte, verootmoedigde, als een juk, als een last op onze schouders. Die wet schrijft God in ons hart en komt dus niet meer van buitenaf, maar van binnenuit. En het moeten wordt een willen. God maakt een nieuwe start met ons. En dan doet die wet als wegwijzer ook weer ten volle mee. En het leven als een gelovige christen begint dus niet bij de wet, zoals Arnold Jacobs heeft geprobeerd. Het leven als een christen begint bij Christus. Het leven als een gelovige begint bij de genade, begint bij geloof en begint bij de Heilige Geest. En dan doet die wet weer mee als een wegwijzer voor ons leven door de Geest. En als de wet in het hart ligt, dan is er eigenlijk nog maar één gebod over. Het gebod van het hart is de liefde. En daarover lezen we in Galaten 5. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Dat is die vrijheid van Christus. Dus niet dat juk van de wet, maar de vrijheid van het leven door de Geest. En de wet is dan het liefhebben. De hele wet, al die geboden uit het Oude en Nieuwe Testament komen samen in dat ene gebod van de liefde. En er staat dat de wet is vervuld in die ene uitspraak. Dat betekent dus niet dat al die andere geboden hebben afgedaan, dat ze zijn vervangen door dat ene gebod, maar dat ze zijn vervuld. En dat betekent dat het begint bij de liefde. En dat al die andere geboden variaties zijn op dat ene thema. Al die andere geboden doen dus nog wel mee, maar het begint bij liefde voor God, bij liefde voor de naaste en bij liefde voor jezelf. En dat is wat Arnold Jacobs nog miste. Want waarom begon hij aan zijn project? Hij begon voor zichzelf om een goed boek te schrijven. Maar hij leefde niet naar de wet uit liefde voor God of uit liefde voor een ander. En daar ging het mis. De wet is voor ons als christenen zeker nog een wegwijzer. En in eerste instantie wijst hij ons dus op die weg naar Christus, naar het kruis. En in tweede instantie wijst hij ons de weg in het leven door de geest. Wil je weten wat liefde is? Dan lees je Gods Bijbel. En dan lees je de geboden. En dan leef je daar ook naar. Maar zorg ervoor dat je nooit een fanaticus wordt. Want er is maar één ding belangrijk. En dat is de liefde. En het leven door de geest. En dat kunnen we niet uit eigen kracht en niet op eigen inzicht. Maar alleen door Gods Heilige Geest, door zijn leiding en zijn kracht. En van daaruit mogen we elkaar onderwijzen, elkaar ondersteunen en elkaar helpen. En zo mag de wet een wegwijzer zijn in ons leven. En zo mogen we samen als gemeente op weg gaan. Met de Bijbel in de hand, met de wet in ons hart, biddend om kracht. En laten we daarom samen zingen. Uit de eigen bundel. Create in me a clean heart. Voor een nieuwe start en een nieuw verbond. Laten we dan met elkaar bidden. Machtige God, liefdevolle Vader. Heer, hier komen wij voor u voor uw aangezicht als schuldige mensen. Heren, wij beseffen maar al te goed hoe wij telkens weer tekortschieten. Op allerlei manieren. Heren, als het gaat om het leven naar uw wil, dan gaan wij telkens weer de fout in. We kiezen onze eigen wegen. En toch mogen wij zomaar bij u komen. En ook zonder angst in ons hart. Want u hebt uw eigen zoon opgeofferd om dat wat tussen u en ons in staat weg te nemen. En wat wij zelf niet kunnen, dat doet u voor ons. Dank u daarvoor. En heren, wij komen ook bij u om u te bidden. Of u in ons aan het werk wil gaan. Want dat wij tekortschieten en dat u het voor ons goed maakt, betekent niet dat we het daarbij willen laten. Heren, we verlangen om steeds meer te gaan lijken op uw eigen zoon. Heren, wilt u uw wet in onze harten schrijven? Laat de liefde in ons groeien. De liefde voor u en de liefde voor elkaar. Dat wij ook uit die liefde mogen handelen. Geef ons een nieuw hart. En schenk ons uw Heilige Geest. Om te leven op uw wegen. Heren, ga zo met ons mee. Wees een God van nabij. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Laten we dan ons geloof belijden in een lied. En wel een lied uit de eigen bundel, lied 70. Heer, u bent mijn leven.
Thank you.
Dadelijk zingen we nog één lied. En dat is lied 136. Mijn hoop is op u, Heer. Maar eerst mag u weer gaan zitten en uw gaven geven. De collecte is voor de steunbehoevende kerken. 136.
Zoals jullie weten kan je met vragen over deze dienst zometeen nog bij ons achter in de kerk terecht. Is er nou wel of geen koffie? Kan iemand mij dat zeggen? Ik geloof het niet, maar dat is dan... Er is koffie gezet. Kijk, er is koffie gezet. Blijf jullie gerust om even na te praten. En verder wil ik jullie vast meedelen dat de volgende jeugddienst is op 7 november. En die daarna is op 5 december. En dat is steeds de eerste zondag van de maand in de middagdienst. Makkelijk om te onthouden. En ik zie jullie dan graag ook weer terug. Gaan we staan voor het slotlied 136.
bidden we God samen om zijn zegen en wensen dat ook aan elkaar toe. Dat de liefde van God en de genade van Jezus Christus en de eenheid met de Heilige Geest met ons allemaal meegaat. Amen.